No, Thank you. Goedemorgen, van harte welkom bij de Zuidhovenkerk. Ik zal u de orde van dienst van deze morgendienst voorlezen. Voorganger deze morgen is student Rien Mulder. Het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer. En pianiste is Elise Verheij. Volg nu de orde van dienst. Wij beginnen met de afkondigingen door de ouderling van dienst. En begonnen wordt met een bijzondere mededeling. Een mededeling van overlijden van zuster van de leden. En ter gelegenheid van haar overlijden zingen we ook opwekking 311. En dat is het lied Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Dus ter nagedachtenis aan zuster van de leden zingen we opwekking 311. Dan volgen de overige mededelingen door de ouderling van dienst. En dan wordt de dienst geopend met het zingen van opwekking 71. En dat is het lied Jezus leeft in eeuwigheid. Openingslied dus Jezus leeft in eeuwigheid. Opwekking 71. Dan volgt het stilgebed en het votum. En na stilgebed en votum volgt het zingen van Psalm 98, vers 1, 2 en 3. Dus na votum en groet, Psalm 98, vers 1, 2 en 3. Dan volgen de geboden. En als antwoord daarop wordt gezongen Psalm 69, vers 3. Na de geboden dus Psalm 69, vers 3. Daarop volgt het gebed om de opening van het woord. En de schriftlezing deze morgen is 1 Korinthe 15. Vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 15 dus. De versen 1 tot en met 11. Als schriftlezing deze morgen. Dan zingen we na de schriftlezing het lied met de kinderen. En dat is het lied. Evangelische liedbundel 471. Weet je dat de Vader je kent? Na het zingen van het lied zal gecollecteerd worden in de kerkzaal. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En dan in aansluiting op de collecte de verkondiging. Die is dan de aanleiding van 1 Korinthe 15 vers 17a. De tekst van de verkondiging is dus 1 Korinthe 15 vers 7a. Na de preek zingen we Psalm 89 vers 1 en 12 uit de berijming van 1773. Psalm 89 vers 1 en 12. 1 en 12 dus hè, na de verkondiging. Uit de berijming van 1773. Dan volgen dankgebed en voorbeden. En onze slotzang, dat is opwekking 44. En dat is het lied Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Na dankgebed en voorbeden dus de slotzang, opwekking 44. Dan volgt de zegenbeden. Vanaf deze plek wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen gemeente. Mag ik u verzoeken om voor de eerste mededeling te gaan staan? Afgelopen woensdag, 30 maart, is in de leeftijd van 93 jaar onze zuster Lena van der Leden overleden. Laatst gewoond hebbende in zorgcentrum Vredonk. De dienst van woord en gebed, waarin de heer Mostert zal voorgaan, wordt gehouden op aanstaande dinsdag 5 april om 11 uur in dit kerkgebouw. Daarna aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op Eschenhof. Voorafgaand is er vanaf 10 uur tot 10:45 gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in de Tigriszaal. Zuster van der Leden zong graag. En ter nagedachtenis willen we graag met elkaar zingen opwekking 311, de versen 1 en 3, zoals afgedrukt op het mededelingenblad. Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom voor de mensen die nu of later met ons meeluisteren. Vanmorgen zal student Rien Mulder ons voorgaan. Fijn dat je er weer bent. Je bent nog bezig met je opleiding en we hopen je nog vaak te zien in onze kerk. En vanmiddag zal dominee W.P. de Groot ons voorgaan. Volgende week zal in de morgendienst kandidaat H. Raveling voorgaan en in de middagdienst J.W. van Pelt uit Oud-Beijerland. En daarmee komt de themadienst en ook de meeste wijkavonden te vervallen. De wijken A en D en OMP hebben wel wijkavond, maar de rest van de wijkavonden komen te vervallen. In verband met het vervullen van de nog twee resterende vacatures ouderling, heeft de kerkraad opnieuw kandidaat gesteld, de broeders M.W. Dubbelt, J.W.C. Obbink, A.P. Verblauw en J.A. Wolting. En de stemming vindt volgende week plaats na de ochtenddienst. Het is na deze dienst koffie drinken en als u een jaarboekje heeft besteld, kunt u dat ook meteen dan ophalen. We willen nu met elkaar zingen. Opwekking 71 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst. Thank you.
is er nu gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Ook in deze morgendienst spreken we uit dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Zingen we met elkaar een psalm, psalm 98, vers 1, 2 en 3. luisteren nu naar Gods wet en ook de samenvatting daarvan in het Nieuwe Testament. En daarna zingen we Psalm 69, vers 3. En die mogen we ook zingen met het oog op de Heer Jezus. En misschien denkt u, waarom is deze niet gekozen naar de wet? Nou, luister dan straks ook naar de preek. Dan zal het u nog duidelijker worden. Psalm 69, vers 3. Naar de wet en ook de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dan de samenvatting van de wet uit Matteüs 22. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij, dat is Jezus, de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we met elkaar bidden. Barmhartige Heere in de hemel, hemelse Vader, dank u wel dat u ons vanmorgen weer samenroept in uw huis. Dat u het bent die ons hier bracht. Wij danken u daarvoor, Heere. Als wij naar onszelf kijken, dan verdienen we dat niet. Maar toch wilt u tot ons spreken en sprak u al door uw wet en door de samenvatting daarvan. En mocht u lof zingen, wij danken u, Heer, dat u ons dit zo geeft. U geeft ons veel, Heer. Dank u wel. En ook zijn er veel zorgen. U weet het. En u weet het ook als we hier zitten met heel veel zorgen in ons hoofd. Veel dingen die ons bezighouden. Heren, wij bidden u. Geef dat we dat even los mogen laten. Zodat we gewoon even gericht mogen zijn op u en op uw woord. En dat we even mogen luisteren naar u, wie u bent. Heren, daarom bidden we u. Schenk ons uw Heilige Geest. Geef dat we mogen ervaren dat hij werkt hier in deze dienst in ons leven. En dan weet u wat wij nodig hebben. Heel persoonlijk, zoals we hier zitten. Zoals we thuis meeluisteren. Heer, wees ons genadig. Vertroost ons. Bemoedig ons. Vermaan ons, Heere. Doet u wat goed is. En geef dat het vandaag een dag mag zijn waarin het weer feest in de hemel is. Omdat er zondaren zich bekeren. Heer, wilt u dat wel geven? En geef ook dat we met elkaar iets mogen proeven van die vreugde die er is bij u. Vreugde die ook zuster van de leden mocht kennen. Heren, wees zo ons genadig en schenk ons in alles in deze dienst uw zegen. En bid u dat, niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Schriftlezing van vanmorgen is uit het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met vers 11. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met vers 11. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we met elkaar het lied voor de kinderen. Weet je dat de Vader je kent? Nu eerst 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met vers 11. Dan luidt het woord van de Heer als volgt. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Zover de schriftlezing.
Thank you.
Na het amen van de verkondiging zingen we uit de oude berijming Psalm 89, vers 1 en 12. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. Psalm 89, vers 1 en 12, uit de oude berijming na het amen van de verkondiging. De kerntekst voor de preek, die lees ik u nog een keertje voor, uit het gelezen gedeelte, 1 Korinther 15, en dan vers 7a. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, misschien ken je dat spel ook wel. Wie is het? Dat is een raadspel. Dan hebben jij en je tegenstander hebben allebei een bordje voor je. Met allemaal plaatjes van gezichten erop. En dan kun je raden. En zelf heb je er ook eentje staan. En die moet de ander raden. En die ander heeft er ook een. En die moet jij dan raden. En dan kun je de vraag stellen. Bijvoorbeeld, is het een jongen? En dan zegt de ander. Bijvoorbeeld, ja. En dan kun je alle meisjes wegdoen, want ja, het is een jongen. En de volgende keer vraag je, heeft hij blond haar? Ja, en dan kun je alle anderen met een andere kleur haar, kun je wegdoen. En zo kom je er steeds meer achter, wie is het nou uiteindelijk? Misschien ken je dat spelletje. Maar toen ik deze tekst op me in liet werken, dan dacht ik in eerste instantie ook, wie is het nou eigenlijk? Er staat Jacobus. Ja, en als je dat lijstje bekijkt, dan begrijp je wel, als je vanaf vers 5 leest, ja, de Heer Jezus die is verschenen aan Kefas, dat is Petrus. Ja, daar begrijp je wel iets van. En daarna gaat het aan de 12, daarna aan 500 broeders tegelijk. Ja, dat is wel te begrijpen, grote mensen, veel mensen bij elkaar, een grote groep. Maar daarna is hij verschenen aan Jacobus. Over wie hebben we het dan? Wie is het? Wie zou het zijn? Ja, het is Jacobus de Kleine. Dat lezen we in Markus 15, vers 40. Maar daar weten we eigenlijk nog niet veel. De Kleine, dat zou ook heel goed kunnen betekenen de Jongere. Het is vooral om onderscheid te maken. Je hebt Jacobus de Kleine, de Jongere. En Jacobus de Grote, de Oudere. En Jacobus de Grote, de Oudere. Dat is die discipel van de Heer Jezus. En hier, met Jacobus de Kleine, de Jongere, hebben we het over Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Misschien ook wel timmerman, net als zijn vader is hij dat misschien wel geweest. Jacobus is het. Want in Matthäus 13, vers 55, daar lezen we dat Jezus broers en zussen had. En dan krijgen we een lijstje met vier namen van zijn broers. Jacobus, Jozef, Judas en Simon. Hier hebben we het dus over Jacobus. Jezus is verschenen aan zijn broer. Aan Jacobus. En ik wil nou eens gaan kijken met u naar wat deze tekst betekent vanuit een drieluik. Eerst kijken we naar wie was Jacobus voor de verschijning van Jezus. Vervolgens tijdens en vervolgens na afloop. Vooraf, tijdens, na afloop. Een drieluik. Eerst vooraf. Wie is die Jacobus nu voor Pasen, voordat Jezus aan hem verschenen is? Nou, wat kun je ervan zeggen? Je leest het in Johannes 7, vers 5 in een heel klein zinnetje. Er staat, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Ongeloof bij de broers van Jezus. En deze tekst, dat is ongeveer een half jaar voor Goede Vrijdag en voor Pasen. Zijn broers geloven niet in hem. En wat je daar ziet gebeuren, is dat ze eigenlijk een beetje sarcastisch met hun broer omgaan, met Jezus. Je zegt toch dat je de Messias bent? Nou kom, het is het Loofhuttenfeest, ga mee naar Jeruzalem. Laat zien wat je daar kunt, want daar krijg je de mensen achter je aan. Kom maar. Zullen ze wel wat van je vinden? Sarcastisch. Een voortdurende ongeloofshouding treffen we aan bij die broers van Jezus. En als we dit gedeelte, deze tekst in het leven van Jacobus bekijken, dan valt het heel erg op dat er heel veel parallellen zijn met het leven van Jozef. Weet je wel, uit het Oude Testament. Jozef, die door zijn broers ook uitgespuugd werd. Heb je hem weer? Nou, eigenlijk zie je zoiets nou ook gebeuren bij de broers van Jezus en bij Jacobus. Wie denkt Jezus wel niet dat hij is? Is toch mijn broer? Met hem heb ik gespeeld in de heuvels van Galilea. Niks bijzonders aan. En hij zegt dat hij de Messias is? Ik geloof er niks van. Ongeloofshouding. Ze hebben wellicht van alles samen gedaan. Uitgezonderd de zonde natuurlijk, want Jezus was zonder zonde. Ze hebben dicht bij hem geleefd, maar toch hebben ze niet begrepen wie hij nu eigenlijk was. Ze hebben het niet doorgehad. Ze hebben zijn boodschap afgewezen. Toen werd Psalm 69 vervuld. Onberijmd staat er. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Van Jacobus weten we. En hij geloofde niet in Jezus. Ja, er was een probleem in dat gezin. Maria geloofde het wel. Jezus was de Zoon van God, de Messias. Maar die broers geloofden het niet. Ongelovige kinderen. Weet je hoe religieus ze wel niet waren? Ze gingen keurig naar de tempel op die gezette feesten. Ze hielden de Sabbatswetten. Ze deden alles wat volgens de geboden moest. Religieus tot op hun tenen. Maar gelovig? Nee. Godsdienstig? Ja hoor, zeker. Maar geloven in Jezus, een geloofsband hebben met hem? Nee. Ja, dat kan ook ons gebeuren. Dat je van jongs af aan opgevoed bent met de Bijbel, met zingen tot Gods eer. Dat je naar zondagsschool gaat, catechisatie. Maar dat het van binnen toch misgaat. Dat je zoveel hoort, maar dat je die band met de Heer Jezus mist. Je leeft in zijn buurt elke zondag, maar je kent hem toch niet. Is dat in jouw geval zo? Dat kan. Er moet een verandering komen. Maria die zal die broers wel verteld hebben van die wonderlijke geboorte, van die herders die gekomen zijn, van die wijzen uit het oosten. Maar het heeft niet geholpen. Je moet niets van hem hebben. Helemaal niets. Ongeloof. En moet je eens voorstellen, hè? Misschien herken je dat wel. Dat jij als enige in de familie wel in Jezus gelooft. Zoals Maria. Maar dat je het nou niet kwijt kunt aan de rest van je familie. Dat je helemaal op jezelf staat. Dat kan. En dat kan ook pijn doen. Als je er iets van wilt vertellen. Maar je stuit op een harde ongeloofshouding. Dat kan. Maria kende dat ook. En Jezus ook. Zijn broers geloofden niet in hem. Ja, dat heeft lang geduurd. Jezus was ongeveer 33 toen hij aan het kruis ging. Jacobus staat in dat lijstje van Matthäus 13, staat hij als eerste. Het is waarschijnlijk de oudste broer van Jezus. Laten we zeggen dat hij 30 is. 30 jaar zo dicht bij Jezus leven, maar toch niet zien wie hij is. Dat is wat. Het komt ook uit in bijvoorbeeld Marcus 3. Jezus die geneest aan mensen. Hij werpt demonen uit. Hij laat zijn macht zien en kracht als Zoon van God, als de Messias. Veel mensen verzamelen om hem heen. Ja, en dan zijn familie. Ze zeggen in Marcus 3 vers 21. Hij is buiten zichzelf. Ja, dat is heel netjes vertaald. Eigenlijk verklaren ze hem gewoon voor gek. Hij is in extase. Hij is niet goed wijs. Hij is buiten zichzelf, zeggen ze. En dan gaan ze naar Jezus toe. Dit kan echt niet. Ze gaan naar hem toe. En ze willen naar hem toe gaan, maar ja, al die mensen die daar staan, ze kunnen niet dichtbij komen. En dan komt op een gegeven moment de boodschap bij de Heer Jezus. Uw moeder en uw broers, die zijn er. Die zoeken u. En dan wat Jezus doet. Hij kijkt eens om zich heen. En hij zegt, wie zijn mijn moeders en mijn broers? En hij kijkt verder en hij zegt, zie, mijn moeder en mijn broers. Geloofsbanden gaan boven familiebanden, zegt Jezus. Geloofsbanden gaan boven familiebanden. Het is een zin om eens over na te denken. Als het misschien moeilijk is in jouw familie. Geloofsbanden gaan boven familiebanden. Jacobus was ongelovig. Is dat nou zo gebleven? Ja. We komen hem niet tegen op Goede Vrijdag. Aan het kruis is hij niet. En waarschijnlijk ziet hij, net als al die Joden, ziet hij er een bevestiging in. Dat Jezus vervloekt is. Dat hij aan het kruis hangt. Misschien heeft hij zelfs nog wel gedacht aan die Bijbeltekst, Deuteronomium 21, vers 23. Daar staat, een gehangene is namelijk door God vervloekt. Jacobus is afwezig. Ja, Maria staat wel bij dat kruis. Daar staat ze. Wat is het verschrikkelijk om als moeder, om als ouders te zien hoe een kind sterft. Om dat mee te maken. Wat moet het verschrikkelijk zijn geweest voor Maria om daar te staan. Zonder haar kinderen en daar te zien hoe haar lieveling zo lijdt aan het kruis ging. Daar sterft. En ze heeft niet eens troost van haar dichtstbijzijnde familieleden. Van haar eigen zoons. Van Jacobus als oudste broer. Die hier toch zeker zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen. Jacobus was ongelovig. Dat blijkt uit alles. Maar dan dat tweede. Tijdens. Dan gaat er wat gebeuren. Misschien dacht Jacobus wel, ja, er is niks aan de hand. Het gaat prima zo. Ja, Jezus is er niet meer. Het is misschien jammer. Maar meer ook niet. Dat is het dan. Ik heb Jezus niet nodig. Ja, maar zo redeneert de heiland niet. Die zegt, Jacobus, jou zoek ik op. Ik ga naar jou toe. Ik verschijn aan jou. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Verschenen. Ja, wat is dat eigenlijk? Verschijnen. Ik heb er lange tijd over nagedacht. Wat is dat nu precies? En misschien is dit beeld wel het meest helder. Stel je voor dat je in een hele donkere kamer komt. En dat je denkt, ik ben hier helemaal alleen. Maar dan gaat het licht aan. En dan zie je in één keer allemaal mensen zitten. Ze komen in het licht. Ze verschijnen voor je. Je ziet ze. Als het licht dan uitgaat, dan zie je ze niet meer. Maar ze zijn er nog wel. En dat beeld moet je denk ik in gedachten houden als het hier gaat om de verschijning van Jezus. Denk bijvoorbeeld eens aan de Emmausgangers. Die man die loopt op een gegeven moment met de Emmausgangers mee. Hij praat met ze mee. Gaat hij naar hun huis. Hij wil eigenlijk voorbij lopen, maar hij gaat toch met hen naar binnen. En dan, als hij het brood breekt, dan zien de Emmausgangers pas, het is Jezus. Dan vallen de schellen van hun ogen weg. Dan verschijnt hij als het ware voor hen. Nou dat is er eigenlijk gebeurd bij Jacobus. Zoals Jezus aan verschillende mensen verschenen is, zo is hij ook aan Jacobus verschenen. En wat nou opvallend is als je dat punt van verschijnen pakt, dat is niet dat hij er even is en vervolgens weg is en ook helemaal niet meer aanwezig. Nee, pak het catechismus erbij en die zegt, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons. Dat is het. Dat Jezus aan je verschijnt, dat je dan eens echt ziet wie hij is. En dan zie je misschien niet meer zo letterlijk, Maar in geloof zie je hem toch wel. Je weet dat hij leeft. Je gelooft het. Ook voor jou is hij aan het kruis gegaan en opgestaan. Jezus is aan Jacobus verschenen. Hij is opgestaan uit de dood en hij gaat rechtstreeks naar zijn broers. Hij gaat het ook thuis vertellen. Jezus gaat het ook thuis laten weten. Ik leef. Zie je hier weer een parallel met Jozef uit het Oude Testament? Die ook thuis liet weten. Ik leef. Ik leef. Ik ben niet gestorven. Daarmee ging in vervulling. Psalm 22, vers 23. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. Jezus, de opgestane broer. Jacobus, de ongelovige broer. Ze hebben elkaar ontmoet. Wat is er precies gebeurd? Wat is er besproken? We weten het niet. Jacobus die zal geconfronteerd zijn met zijn broer. Hij zal hem gewezen hebben op zijn ongeloof. Hoe heb ik dat nu niet kunnen geloven? Dat is wat. Zo iemand die 30 jaar ongelovig is, met één verschijning van Jezus, draait het om en komt hij tot geloof. Dan vangt het nieuwe leven aan, ook voor Jacobus. Want alles heeft mijn broer voor mij voldaan. Onverdiend. Genade. Jacobus die zocht dit niet. Maar Jezus zegt, ja, als ik op jou moet wachten, dan duurt dat veel te lang. Ik zoek jou op. En ik laat zien dat ik de opgestane heiland ben. Zal Jacobus zich verwonderd hebben dat Jezus nog naar mij toe kwam? Dat verdien ik niet. Dat is nou genade. Genade. Verwonderen over wie Jezus nu voor jou is. Doe je dat wel eens? Als je nadenkt over wat Jezus allemaal gedaan hebt, denk je dan ook wel eens over na wat het nou precies voor jou betekent? Wat het hem gekost heeft. Dat hij jouw ongeloof doorbroken heeft. Verwondering. Jezus die zoekt iemand op. Die hard en ongelovig is. Wat kunnen we dan ook leren van hem? Hè? Wat kunnen wij niet leren van de Heer Jezus? Hij zoekt een broer op. Die ongelovig is. Die hem niet erkent. Die er niet voor hem is als hij het zwaarste lijdt. Zo'n broer zoekt Jezus op. Hoe gaan wij met onze familie om? Ja, misschien zijn ze wel heel hatelijk tegenover het geloof. Ja, dat kan. Maar zoek jij je familie dan wel op? Je kunt ook wel hard blijven doen. Maar het is uiteindelijk alleen liefde die het echt kan verbreken. De liefde van Jezus Christus. Een overweging. Zou het zo kunnen zijn dat wij door onze houding iemand tegenhouden om tot geloof te komen? Natuurlijk, de Heilige Geest die werkt onwederstandelijk, zeggen we dan. Maar zou het kunnen zijn dat wij nou niet goed beseffen wat Jezus nou werkelijk gedaan heeft, waardoor wij in onze familie, onze collega's, onze schoolgenoten, dat wij ervoor zorgen dat die persoon niet tot geloof komt. Dat hij niet in gaat zien, die Jezus, daar is iets bijzonders mee. Ik wil hem ook ontmoeten. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Ja, dat staat er elke keer. Daarna. Daarna is hij verschenen aan die. Daarna aan die. Ja, zo kan het ook gaan bij ons. Misschien als grootouders. Daarna deed dat kleinkind van mij belijdenis. En daarna die. En daarna die. Wat kan het rijk zijn om te zien. Ja, wat kan het ook pijnlijk zijn. Als er nog één mist. Of misschien wel twee. Of nog meer. Die eigenlijk toch niet geloven. Weet u, Jacobus was 30 jaar oud. Blijf alstublieft bidden. voor die mensen die zich nog zo verharden. Met één ontmoeting van Jezus is Jacobus veranderd. Hij ziet in wie Jezus echt is. Ja, dat zal zijn omgeving ook gemerkt hebben. Ze heeft zijn moeder Maria wel gevraagd. En Jacobus, wat is er met jou gebeurd? Jij moest toch eigenlijk niets van Jezus hebben? Je wilde toch niets van hem hebben? En nu? Je bent veranderd. Wat is dat? Ja, Jezus is aan mij verschenen. Ik zie nu in wie hij echt is. Het is anders geworden in mijn hart. Mijn hart gaat nu uit naar hem. Naar mijn broer en mijn zaligmaker. Het is anders geworden. Ja, dat is ook belangrijk dat dat bij ons gebeurt. Dat het anders geworden is. En dan gaat het niet zo op de manier zoals bij Jacobus. Want de Heer Jezus die is naar de hemel gevaren. Maar de Heilige Geest is ook uitgestort. En als je dat werk dan toepast in je hart, dan ga je zien wie Jezus nu echt is. Dat is het allereerste wat de Heilige Geest doet. Hij verheerlijkt Christus in je leven. Dat is bij Jacobus gebeurd. Hij is aan hem verschenen, er is tot verandering gekomen. Hij alleen, hij had nog broers en zussen. Ja, daar moeten we eigenlijk voor naar Handelingen 1. Waren ze voor Pasen allemaal ongelovig? In Handelingen 1 komen we ze allemaal tegen. Al die broers van Jezus. Stond Maria eerst alleen? Nee. Nu zijn ze er allemaal bij. Ze geloven in Jezus en ze bidden met elkaar. Om de belofte, om de vervulling daarvan. Van de uitstorting van de Heilige Geest. Vreugde in het gezin van Maria. Want niet alleen Jacobus, maar ook de andere broers zijn tot geloof gekomen. Ze vinden elkaar in het zien op Jezus. Daar vinden wij elkaar toch ook bij. In het geloof in Jezus Christus, dat is toch wat ons samenbindt. Als Jezus aan ons verschijnt door zijn woord. Ja, en dan na afloop. Wat is er nou verder geworden met Jacobus? Hij is veranderd, dat begrijpen we. Maar heeft dat nou ook stand gehouden? Ja, dat lezen we. Zijn eigen brief, Jacobus. In 1 vers 1. Daar staat: Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Dat is opvallend, hè? Hij noemt zich een dienstknecht van God en van Jezus Christus. Een dienstknecht. Hij zegt niet, ik ben de broer van Jezus. Ik ken hem al zo lang. Bij mij moet je zijn voor wijsheid. Nee. Dat is wat Jezus met je doet als je echt zicht op hem hebt. Dat maakt je tot een dienaar. Als ik maar hem mag dienen in mijn leven. Dat is genoeg. Dienaar, je zou ook kunnen zeggen slaaf, want dat staat er. Slaaf van de Heer Jezus. Dat is genoeg om hem de eer te geven. Dat is wat er met Jacobus gebeurd is. En we komen hem ook tegen. In Handelingen 15, een belangrijk punt in de geschiedenis van de kerk. Dus de eerste synodevergadering. Ja, dat is wel spannend waarom die bijeengeroepen is. Het is het apostelconvent. Het is oneenigheid. Ja, moeten die heidenen die tot geloof komen, moeten die zich nou ook houden aan die wetten van Mozes? Of niet? Of hoe zit dat nu precies? Ja, twee kampen. En er wordt van alles besproken. En in vers 13, daar komt Jacobus aan het woord. De rest zwijgt. Hij spreekt. En wat hij zegt, dat geeft de doorslag. Wat hij zegt, dat heeft grote betekenis. Zoveel gezag heeft hij. Ja, zo kan dat dus gaan, hè? Tot je 30ste hart tegenover Jezus zijn. Verbroken worden, zien wie hij echt is. En dan van groot belang worden voor de kerk. Een geestelijk leider zijn. En zo komen we ook in Galaten 1 hem tegen. Paulus die schrijft: ik ben bij hem op bezoek geweest. Ik heb hem opgezocht. En hij is voorganger in de gemeente te Jeruzalem. En hij zegt daarover in Galaten 2 vers 9 dat hij een steunpilaar is voor de gemeente. Een zuil. Ja, zo is dat dus. Zoals in Hebreeën 3 vers 6 staat, de gemeente van Christus, dat is een huis. En gelovigen, dat zijn stenen. Maar sommige gelovigen, die wil God gebruiken als een zuil, als een steunpilaar, zoals je daar de een hebt en daar. Een steunpilaar voor het gebouw. Dat is wat genade met je doet. Jacobus wordt een steunpilaar voor de gemeente van Jezus. Waar zijn hier de steunpilaren van de gemeente? Weet u ze aan te wijzen? Ja, degene die het zijn, die zullen het niet zo van zichzelf zeggen. Die zullen het goed is, net als Jacobus zeggen, als ik maar een dienaar ben van hem, van Jezus. Maar kent u nu steunpilaren in de gemeente? En zou het kunnen zijn dat jij niet echt dienaar van Jezus Christus wil zijn, waardoor je ook geen zuil voor anderen bent? Ouders, voor je kinderen, ben je tot een steun? Kerkraadsleden, ben je tot een steun voor de gemeente? Ben je voor een steun, tot een steun voor anderen? En wil je nou echt een steun zijn, dan betekent dat Jezus nou eens echt zien zoals Hij is. En in liefde Hem gaan dienen. Uit dankbaarheid voor wat Hij voor jou deed. Steunpilaar. Wie is dat? En morgen, wie is dat dan? Bid of de Heer je wil gebruiken. Want Hij kan het. Als het bij Jacobus komt, dan kan de Heere God ook jou gebruiken. Voor je vrienden. Voor je collega's. Ja, ook hier binnen de gemeente van Christus. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Wees elkaar tot steun. Genade heeft Jacobus veranderd. Hij noemt zich geen pilaar. Hij heeft zelf gebogen voor Jezus. En dat is voor hem genoeg. Hij heeft toen begrepen, ja, geloofsbanden gaan inderdaad boven familiebanden. Jacobus, dat was een praktische man. Als je zijn brief leest, dan blijkt ook wel dat hij misschien echt wel klusjesman geweest is. Het is geen uitgebreide dogmatiek. Het is redelijk praktisch. Geloof met je hoofd, zegt hij, dat is goed. Maar het moet wel in de praktijk vorm krijgen. Dat is wat Jacobus zegt. Wat je met je tong doet, welke beslissingen je neemt, daar moet in tot uiting komen dat je gelooft. Dienaar zijn van Jezus, dat blijkt in de praktijk. Hoe is het verder gegaan met Jacobus? De Bijbel zegt eigenlijk niet meer over hem dan dit. Maar er zijn oude geschiedschrijvers zoals Flavius Josephus die toch nog wat over hem zeggen. Die iets zeggen over het einde van zijn leven. Zijn bijnaam is geworden Jacobus de Tzadik, de rechtvaardige. Wordt wel gezegd dat hij eelt op zijn knieën had, omdat hij zo vaak aan het bidden was op zijn knieën. Bidden was belangrijk voor hem. Een leven als dienaar van Christus. Een biddend leven. Dat was zijn leven. Ja, en hoe is hij aan zijn einde gekomen, deze dienaar van Christus? Hij is als een martelaar gestorven. Ze wilden die zuil, die pilaar van de kerk, wilden ze omtrekken. En ze namen hem in het jaar 60 mee naar het dak van de tempel. Priester Ananos, die had hem veroordeeld. En ze zeiden, verloochen Jezus. Maar Jacobus keek omhoog en zei, mijn God en mijn broeder. En hij werd van het dak afgegooid. Hij viel op de grond. Hij leefde nog. Hij bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Toen werden er nog stenen gegooid. Hij overleed, deze zuil, deze broer van Jezus Christus. Ja, is dat een mooi einde van je leven? Ik denk het wel. Want toen ging in vervulling wat hij zelf beseft heeft en wat hij zelf geschreven heeft. In zijn eigen brief, in 1 vers 12. Zalig is de man die verzoeking in zijn leven verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Beproefd gebleken, verdrukt. Hier deed hij zijn ogen dicht. Maar toen zag hij zijn broer en zijn zaligmaker van aangezicht tot aangezicht. Toen kreeg hij die kroon van het leven. Daar keek je Jacobus naar uit. Dat heeft hij gekregen. Het leven was voor hem Christus. En het sterven winst. Dat waren de drie luiken van de preek. Vooraf, tijdens en na. En ik mag nu de luiken van de preek dicht doen. Maar als er nou over jouw leven een drieluik geschreven zou moeten worden. Als je overleden bent of misschien nu al. Wat zou er dan over jou gezegd worden? Zou je dan ook kunnen zeggen, ja, dat ging niet over Jacobus te rechtvaardigen, Jacobus te bidden, Jacobus de dienaar. Nee, dat ging over, vul je eigen naam in, de dienaar van Jezus Christus, de zuil, de pilaar in de gemeente. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Barmhartige Heere in de hemel, hemelse Vader, we danken u Heere dat u ons uw woord geeft. We danken u dat u verschenen bent aan Jacobus. En u weet ook hoe het er met ons voor staat. Of wij echt zien wie u bent. En als wij u nog niet zien, nog niet echt zien wie u bent, Heere, wilt u alstublieft aan ons verschijnen door uw geest. Heere, geef dat de schillen van onze ogen af mogen vallen, dat we u echt mogen zien. Heer, u weet het ook als er misschien heel veel dingen tussen ons en u instaan, waardoor we u eigenlijk niet goed zien. Wij bidden u, wilt u het alstublieft doorbreken? En geef u dat die dingen die tussen u en ons instaan, dat we ons daarvan zullen bekeren, dat het even van ons afgenomen mag worden, die zorgen, en dat we u mogen zien. Heer, en leer ons meer en meer ons leven in uw dienst te besteden. U weet ook dat dat best wel eens moeilijk kan zijn. Dat het heel veel vraagt. Heere, help ons. Ontfermt u zich over ons allemaal. Geef ons ook troost als we er verdriet om hebben. Dat er in ons gezin, onze familie, mensen zijn die niet geloven. Troost ons, Heere. Heer, en hoor ons gebed, wij bidden u, bekeer hen, verschijn aan hen, vernieuw hen, Heere. Doe dat toch. En pleit hen op genade. Heere, u wilt dat de mensen tot geloof komen. Doe dat toch ook nu. Heere, doe dat toch. Niet omdat wij dat verdienen, vragen we dat, maar uit genade. Heere, ga zo met ons mee. En alle zorgen die er kunnen zijn in ons gezin, in de familie. Help ons om een dienaar te zijn van u, om een zuil te zijn voor anderen. Heer, in het bijzonder bidden wij u vanmorgen voor de nabestaanden van onze zuster van de leden. Hoge leeftijd mocht ze bereiken. En vol vertrouwen op u is ze heen gegaan. Wij danken u daarvoor. Wij bidden u ook voor de nabestaanden. Wees ze nabij, Heere. Geef haar kinderen, haar kleinkinderen, allen die haar lief en dierbaar waren, geef hen wat ze nodig hebben. Geef dat ze mogen zien wie u bent. Heere, wilt u dat toch geven? We bidden u ook voor broeder Rien Vermunt, als hij afgelopen week getroffen is door een herseninfarct. Zeftig, Heere. Wees bij onze broeder. Geef hem wat hij nodig heeft. Ook wat de toekomst brengt. We weten het niet, Heer, maar we dragen hem op aan de troon van de genade. En wij bidden u, ontferm u over hem. Wees hem nabij. Wees ook bij Arjen de Geus en zijn gezin. In alles wat er op en af komt in deze tijd. Draag hen, Heer. We danken u ook voor de geslaagde operatie, maar we bidden u voor verder herstel. Geef u aan dat gezin wat nodig is. Geef ze zicht op u, Heere. Help ze in het traject. Wees ook bij de kinderen. Geef ze wat ze nodig hebben. We bidden u ook voor zuster Koudijs, de winter Koudijs. Draag haar ook, Heere, in de avond van haar leven. Ook als zij de gemeentegroet zal krijgen. Wilt u bij haar zijn in het klimmen van de jaren? En geef ook dat zij in het vertrouwen op u zo op uw tijd heen mag gaan. We bidden u ook voor zuster Hogeweg in Hendrikje de Wambacht. We dragen haar hartelijk aan u op. U weet wat ze nodig heeft in de hospice. Wees haar een genadige nabij, Heere. Heere, wij danken u ook voor Benaja Log, dat hij weer veilig hier thuis mag zijn. Wij bidden u ook voor hem. Help hem in het verdere van studie. Geef hem wat hij nodig heeft. Maak hem ook tot een zuil in alles. Heere, wees hem nabij. Wij danken u dat deze week de afsluitingsavond mag zijn van de Alpha-cursus. Dat er mensen geweest zijn. Wij bidden u ook. Wilt u het toch doorwerken? Wilt u geven dat het werk dat daar gebeurd is, gezegend mag worden? Dat mensen mogen gaan zien wie u bent, meer en meer. En dat dat ook een stimulans is om u meer en meer te blijven zoeken. Heere, werkt u zo. Wees alstublieft bij ons zoals gemeente in alle zorgen die er kunnen zijn. Ook als ze nog niet genoemd zijn. Zijn kruis te dragen hebben en niemand weet ervan. Of bijna niemand. Heer, u weet er wel van. Troost ons dan door uw woord en geest. En help ons om verder te gaan. Verder te gaan in dit leven. Ook al is het soms heel moeilijk. We bidden u zo voor ieder die een kruis te dragen heeft. Heer, dan zijn er ook mensen die hebben een kruis te dragen en toch ervaren ze dat u erbij bent. En daar danken we u voor. Dat u laat zien echt een God te zijn. Die doet wat u belooft. Heer, dank u wel dat u zo bent. In het bijzonder denken we vanmorgen in ons gebed ook aan uw bondsvolk, Israël. Jacobus was toch een Israëliet. Heren, wij bidden u voor dat volk. In de hele complexe situatie waar ze in zitten. Wij dragen ze aan u op, heren. En geef bovenal dat ze mogen zien. Echt mogen zien wie u bent. Heren, wij bidden u of u spoedig terug wilt komen. Geef dat ze daarnaar uit mogen zien. Maranatha, heren. Kom alstublieft spoedig terug. Wij bidden u dit. Niet om iets in ons, maar om de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu met elkaar opwekking 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Thank you.
zijn vrede naar uw huis. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.